Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Boekat, waarin we u graag voorlezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. Koppigheid voorkwam dat Darius tijdens de lange wandeling terug naar het huis van Nehemia flauw viel. De combinatie van bloedverlies, hitte en de zware klap tegen zijn hoofd had grote invloed op hem. Opgelucht liet hij zich op zijn hobbelige matras zakken en sloot zijn ogen. "Laat me maar gewoon even slapen," mompelde hij. "Ik heb Lysander niet nodig." Meres liet niet blijken of hij hem gehoord had en glipte de kamer uit. Even later voelde Darius hoe het bed naast hem wat doorzakte. "Laat me met rust," verzuchtte hij gefrustreerd, in de veronderstelling dat Lysander zijn medische kunsten op zijn hoofdwond wilde uitleven. Charmant. Sarah. Darius dwong zichzelf overeind te komen. "Ik dacht dat je Lysander was." Ze zag er bleek en moe uit. Ze zou niet in zijn kamer moeten zijn. Hij had haar niet ontboden. Ook vond hij het geen prettig idee dat ze hem zo zwak zag. "Het gaat prima met me, zoals je zelf kunt zien." Ze begreep de hint niet. Erger nog, ze kwam nog dichter bij hem zitten. "Waarom ga je niet terug naar je eigen kamer en laat je mij rusten? Ik ga een dutje doen. Ik roep je wel als ik weer wakker ben." Zelfs in al zijn duizeligheid zag hij dat hij haar gekwetst had. Ze beet op haar onderlip, boog het hoofd voor ze overeind kwam. "Zoals u wilt, mijn heer." Ze had hem gisternacht niet mijn heer of u genoemd. Toen was het Darius geweest. Hij fronste. Een plotselinge golf van misselijkheid deed hem dubbel klappen. Hij graaide wild om zich heen naar iets waar hij zijn hoofd in kon steken en had meteen ook weer spijt van die plotselinge beweging. Sarah moest het hebben aangevoeld. Ze wist ergens een emmer op te duikelen en hield die voor hem op. De inhoud van zijn maag kwam in woeste golven naar buiten. Darius bleef maar kokhalzen, zelfs toen zijn maag al helemaal leeg was. Hij zag tussen de aanvallen van misselijkheid door dat Sarah geen kick gaf bij die rommel die hij maakte. Ze bleef even efficiënt als altijd, haar aanraking vol compassie. Uitgeput leunde hij achterover tegen een kussen. Zijn hart bonkte. Sarah gaf hem wat water om de vieze smaak uit zijn mond te spoelen en wreef met een vochtige doek over zijn gezicht. Voorzichtig veegde ze het bloed en het zweet weg. Hoewel hij haar eigenlijk liever niet in zijn kamer had, was hij toch blij met haar goede zorgen. Ze bracht hem een beker met aangelengde wijn. Hij nam een slok, maar de misselijkheid stak meteen zijn kop weer op. "Waarom sluit u niet een moment uw ogen?" vroeg ze, haar stem gespannen. Hij deed wat ze zei. Zijn oren tuitten, een irritant geluid in zijn hoofd dat maar niet stopte. Door het lawaai heen hoorde hij de deur opengaan. Hij opende zijn ogen en zag Lysander. De Spartaan nam de vieze emmer, de bloederige doek en de wond op Darius slaap aandachtig in zich op. "Ik heb je niet nodig," blafte Darius. "Laat me dat maar liever na een onderzoek constateren. Jij en je vrouw, samen, jullie weten wel hoe je een arts bezighoudt, zeg." "Je bent geen arts, en zelfs als je dat was, dan nog had ik je niet nodig. Ga weg en neem Sarah met je mee," siste Darius ongeduldig. Wat heb je weer een heerlijk humeur? Lysander trok een poefje naar het bed en ging erop zitten. Laat me eens goed kijken. Hij onderzocht Darius' slaap. Vroeg hoe zicht en gehoor werkte en haalde toen een stel kruiden uit zijn kistje waarmee hij een compres maakte. Darius' oren bleven maar tuiten. In de verte hoorde hij Sarah's stem. Komt het goed met hem? Piep, piep, piep. Oh, dat denk ik wel. Hij heeft een hard hoofd, voor zover u dat nog niet wist. Ik heb wel meegemaakt dat hij een dreun tegen zijn hoofd kreeg die 2 keer zo zwaar was en hij zich de volgende ochtend gewoon weer opgewekt in de strijd wierp. Hij heeft een indrukwekkend herstellend vermogen. In een dag of 2 is hij weer de oude. Lysander vermengde een aantal druppels van een bruine vloeistof met wat aangelengde wijn en hield de beker voor Darius' mond. Ik hoop dat ik op je schoenen kots, zei Darius, voor hij een slok nam. Lysander deed alvast een stap achteruit, maar tot Darius' opluchting kwam de boel niet meteen weer eruit. Sarah streelde zijn haar, met haar gebruikelijke liefdevolle aanraking, zacht als de vleugels van een vlinder. Hij besloot te genieten van het gevoel van haar vingers door zijn haren. Door halfgeloken ogen zag hij haar lippen bewegen en hij besefte dat ze voor hem bad. Het verzachtte zijn hart, die irritatie van voorheen verdampte. Haar aanwezigheid gaf hem een gevoel van vredigheid en hij was blij dat ze toch bij hem was gebleven. De slaap kwam en Darius, dankbaar daarmee verlost te worden van de misselijkheid en de pijn, gaf zich eraan over. Sarah's bleke gezichtje, druk bezig een gebed voor hem te prevelen, was het laatst wat hij nog zag. Hij werd 's nachts een keer wakker. Vanuit zijn raam kon hij de maan zien, vol en fel. Zijn hoofd deed nog steeds zeer, maar het gerinkel in zijn oren was gelukkig opgehouden en zijn maag leek tot rust te zijn gekomen. Sarah zat aan het voeteneind van zijn bed. Haar hoofd was tegen de muur gezakt en ze leek diep in slaap. Met behoedzame bewegingen ging hij rechtop zitten. In een van haar mondhoeken zag hij een dun stroompje spuug dat in het schijnsel van de maan glom. De aanblik vervulde hem met een gevoel van warmte, al kon hij maar niet bedenken waarom zoiets stoms als spuug zo'n belachelijk effect op hem kon hebben. In haar meest hulpeloze momenten leek ze de meeste macht over hem te hebben. Met een uitgestoken vinger veegde hij het spuug van haar huid. Ze schrok wakker. Darius, ga naar je eigen bed, liefje. Hij fronste toen het woord liefje over zijn lippen rolde. Het was maanden geleden dat hij haar zo genoemd had en hij was niet van plan geweest het nu te doen. Hij moest toch zieker zijn dan hij dacht. Hij schraapte zijn keel. Je zit al uren op mijn bed. Ga naar je eigen slaapkamer. Ze keek hem koppig aan en hij zag dat ze op het punt stond hem tegen te spreken. Denk aan ons kind, voegde hij er op een strenge toon aan toe. Het puntje van haar tong gleed over haar onderlip. Ja, heer. Overeind komen bleek nog niet mee te vallen. Geïrriteerd besefte hij dat de uren dat ze over hem gewaakt had, haar stijf hadden gemaakt. En kom pas terug als ik je laat ontbieden, zei hij. Het kwam er scherper uit dan hij wilde. Haar ogen werden smaller. Ik laat je niet in de steek wanneer je ziek bent, Darius. Ik ben hier om voor je te zorgen. Hij voelde dat zijn mondhoeken stiekem omhoog wilden krullen en verzette zich ertegen. Voor een dergelijk zachtaardig wezen kon ze koppig zijn als een stier. Kom dan morgenochtend maar weer terug. Maar rust nu eerst een paar uur uit. Mijn kind moet wel helemaal verkreukeld zijn in je buik, zoals je de hele nacht tegen de muur gevouwen hebt gezeten. Ze liep naar de deur. Voordat ze die opentrok, draaide ze zich nog een keer om om hem aan te kijken. Je zei liefje tegen me, verzuchtte ze, haar ogen groot en stralend. Zoek daar maar niet te veel achter. Hij voelde zich een schoft toen hij zag hoe beteuterd ze zijn kamer verliet. Lisander onderzocht Darius die ochtend en verklaarde dat hij weliswaar nog niet op wacht kon staan, maar wel zijn bed uit mocht. Darius was net opgestaan toen Sarah hem een laat ontbijt bracht. Ze had natuurlijk niet gewacht tot hij haar liet ontbieden. Hij keek of ze tekenen van vermoeidheid vertoonde en moest toegeven dat ze blaakte van gezondheid. Ze glimlachte opgewekt naar hem, terwijl ze het dienblad met eten op een houten tafel naast het bed neerzette. Tot zijn opluchting leek ze hem zijn wrede woorden van de vorige avond niet kwalijk te nemen. U ziet er vandaag een stuk beter uit, heer, zei ze. Waren ze weer bij heer beland? Hij fronste. Hij was weliswaar degene die deze afstand tussen hen had gecreëerd, maar het beviel hem helemaal niet. Ik voel me ook beter. Zijn maag rommelde in luid protest. Ik ben uitgehongerd. Nadat ik heb gegeten zou ik graag een bad willen nemen en ik wil dat jij me helpt. Haar ogen werden groot en haar wangen kregen een roze gloed. Hij had haar dit nog nooit gevraagd. Je zei toch dat je voor me wilde zorgen? Vroeg hij plagerig. Ze slikte. Natuurlijk. Darius kon een glimlach nauwelijks verbergen. Zie je daar maar eens met heer uit te redden, dame? Zijn stemming werd met elke hap beter en de gedachte aan Sarah, die hem bij zijn bad hielp, begeleidde elke smakelijke hap. Waarom had hij daar niet eerder aan gedacht? Hij begon te neuriën en vermoedde dat, als hij nu in de spiegel keek, hij op zijn gezicht de uitdrukking zag van een wolf die ervan overtuigd is dat hij zijn prooi kan grijpen, hongerig en zelfvoldaan. Een aantal van Nehemia's bedienden schoof een houten tobbe zijn kamer in. Het ding werd snel en efficiënt gevuld met emmers warm water, waarna de mannen weer vertrokken. Stoom steeg uitnodigend op vanuit de tobbe. Sarah draaide hem haar rug toe en was druk in de weer met geurende oliën, handdoeken en washandjes. Darius kon een grijns niet langer verbergen. Hij richtte zijn aandacht eerst maar eens op het losmaken van zijn stoffen centuur. Na de aanval had hij niet de moeite genomen zich uit te kleden. Gedurende de nacht was de centuur in de war geraakt en weigerde nu los te komen. Zijn vingers worstelden tevergeefs met de onmogelijke knoop. Gefrustreerd gromde hij een verwensing. Hij deed een stap naar voren om Sarah te vragen hem te helpen, zijn ogen nog steeds op de weerbarstige centuur gericht. Op datzelfde moment draaide Sarah zich om, haar handen uitgestrekt en vol met badspullen. Een onvermijdelijke botsing volgde, niet hard, maar wel in zo'n hoek dat Darius heel even zijn evenwicht verloor. Hij deed snel een stap achteruit om zijn balans te hervinden. De achterkant van zijn bovenbenen raakte de lage zijde van de tobbe. Met ogen groot van verbazing tuimelde hij achterover en landde volledig gekleed in het water. Hij wist nog net te voorkomen dat zijn hoofd de wand raakte, maar zijn waardigheid, die was reddeloos verloren. Sarah stond als aan de grond genageld, beide handen voor de mond geslagen, handdoeken en flesjes om zich heen verspreid. Darius, die een moment lang niets wist te zeggen, kon de belachelijkheid van de situatie niet langer weerstaan. Hij gooide zijn hoofd in zijn nek en bulderde van het lachen. O, Darius! Darius hapte naar adem en spoedde zich naar hem toe. Heb je je bezeerd? Neem me niet kwalijk. Ik snap niet hoe dat kon gebeuren. Er is niets gebeurd en het was niet jouw fout. Ik lette gewoon niet op. Hij lachte weer. Ik denk dat je me maar beter met dit natte spul kunt helpen. Voor die centuur hebben we volgens mijn dolk nodig. Het lijkt wel een Gordiaanse knoop. Hij kwam overeind. Het water droop in stromen uit zijn korte tuniek. Laat mij het eens proberen. Ik heb smallere vingers. Ze pakte de knoop en leunde tegen hem aan, terwijl ze het ding probeerde te ontwarren. Haar geur betoverde zijn zinnen. Plotseling lachte hij niet meer. De volgende dag was Darius al zo vooruitgegaan dat Lysander van mening was dat hij wel een halve dag op wacht kon staan. Darius keek er naar uit weer actief bezig te kunnen zijn. Maar tegelijkertijd wist hij dat Hanun en Tirza erop zouden staan hem onder dankbetuigingen te bedelven, en dat vond hij helemaal niet. Hij begroette hen zo vlak mogelijk, in de hoop dat zijn norse gezicht hen op afstand zou houden. Zij leken zijn stemming aan te voelen. De twee begroeten hem hartelijk en met een brede glimlach, maar lieten hem verder aan het werk gaan. Opgelucht nam hij zijn positie in en stelde vast dat Benjamin ontbrak. Hij kon het zijn ouders niet kwalijk nemen dat ze hun kind uit voorzorg weghielden van de bouwplaats. Benjamin was ongetwijfeld enorm teleurgesteld, dat arme kind. Als Darius in zijn schoenen stond, zou hij ook het liefst samen met zijn vader en moeder werken. Een aangenaam briesje verkoelde de lucht. Het zoemen van een bij die net onder zijn neus langs vloog, bracht een glimlach op zijn gezicht. Het was stiller dan anders. En hij kon het gesprek tussen Hanun en Tirza met bijna gênante duidelijkheid volgen. "Ik maak me gewoon zorgen om je welzijn, liefste," hoorde hij Tirza zeggen. "Als ik niet bij je ben, weet ik niet in wat voor problemen je misschien werkt." Hanun drukte een tedere kus op haar wang. "Heb je dan geen vertrouwen in mijn kunnen? Denk je dat deze stenen stuk voor stuk op mijn hoofd zullen vallen als jij er niet bent om mijn werk in de gaten te houden? Ik meen het, Hanun, maar als ze de volgende keren pijl en boog gebruiken, wat als er een echte schermutseling is en ik je kwijtraak?" "Ik vrees niet voor mijn leven, liefje. De dood overkomt ons allemaal en ik kan samen met koning David zeggen: geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Maar als ik eraan denk dat jij dan met Benjamin alleen zou achterblijven, met niemand om je te beschermen, om je te verzorgen, dan lopen de rillingen me over de rug. Ik heb niets voor je opgebouwd. Dat vreet aan me, dat ik gefaald heb erin te voorzien dat je verzorgd bent als mij iets overkomt." Darius huiverde bij Hanuns bekentenis. Niet alleen gaf de man toe soms bang te zijn, maar hij erkende ook dat hij tegenover zijn gezin gefaald had. Hij sprak zonder remmingen met zijn vrouw, alsof hij geen geheimen voor haar had. Darius had zijn hart sinds zijn kinderjaren niet meer zo voor een ander opengesteld. Iets in hem vond Hanun zwak. Geen enkele man zou zijn donkerste twijfels aan het daglicht mogen blootstellen als hij de last ervan niet zelf kon dragen. Wat zou Tirza wel niet van hem denken? Zou ze hem niet minderwaardig vinden? Zou ze niet ergens diep van binnen hem om zijn falen afwijzen? Maar iets anders in hem moest toegeven dat, tegen al die argumenten in, deze man en vrouw elkaar onmiskenbaar zeer naast stonden. Ze waren elkaar toegewijd op een manier die hij persoonlijk niet kende. Hun intimiteit was onweerstaanbaar. Het was alsof hun verbintenis dieper werd naarmate ze hun harten verder voor elkaar openden. Tirza gaf haar man een tikje tegen zijn arm. "Wat, denk je dat God niet in staat is voor ons te zorgen? Houdt hij niet van weduwen en wezen?" Sarah zou hetzelfde denken, al zou ze dat nooit zo tegen hem zeggen. Voor het eerst vroeg Darius zich af hoe moeilijk het voor haar was nooit openlijk haar geloof onder woorden te kunnen brengen als ze samen waren. Het geloof was immers een onmisbaar deel van wie ze was. Hij herinnerde zich met plotselinge en pijnlijke helderheid de laatste maanden in het leven van zijn moeder. Ze hadden vele uren samen doorgebracht met praten over haar geloof. Hij had in die soms moeizame gesprekken beseft hoe eenzaam zijn moeder in haar huwelijk was geweest. Ze had zijn vader met hart en ziel lief gehad. Haar liefde had nooit gewankeld. En toch was ze eenzaam geweest in haar eigen huwelijk. Ze was niet in staat geweest haar diepste gedachten en zorgen te delen met een man van wie ze meer hield dan van wie ook. Deed hij dat Sarah ook aan? Die gedachte deed hem ineenkrimpen. Tot nu toe had hij zichzelf een voorbeeldig echtgenoot gevonden. Had hij haar niet vergeven voor die gênante trouwbedoeling ten overstaan van het complete hof? Had hij haar niet de unieke positie gegeven de enige vrouw in zijn leven te zijn? Was hij niet bij haar teruggekomen nadat ze hem verraden had door haar zwangerschap geheim te houden? Hij was heel genereus geweest in de manier waarop hij met haar omging, toch? Hij had steeds geprobeerd de verstandigste van de twee te zijn. En toch was het een feit dat ze nog nooit met de onbezorgde openheid van Tirza met hem gesproken had. Waarom zou ze ook? Elke keer als ze iets van haar geloof met hem deelde, snoerde hij haar de mond. Hij had glashelder gemaakt dat hij geen enkele interesse had in haar wereldbeeld. Nog had hij haar deelgenoot gemaakt van wat er in zijn hoofd omging, zoals Hanun deed met zijn zo geliefde Tirza. Zou Sarah een dergelijke belachelijke openheid van hem willen? Zijn instinct zei ja op die vraag. Hij wist zeker dat ze hem met een overgave lief zou hebben die hij zich niet eens kon voorstellen. De gedachte elke onzekerheid, elke angst bloot te moeten leggen, deed zijn maag omkeren. Zwakte en angst waren niets voor hem. Darius knarsetandde. De aanwezigheid van Tirza en Hanun had een onaangenaam effect op hem. Ze waren arm, omgeven door gevaar. Elk seizoen weer klopte de honger op hun voordeur. Ze maakten deel uit van een kapotte natie, slechts één enkele stap verwijderd van volledige verwoesting. En toch zorgde die twee ervoor dat hij zijn leven onder de loep nam en niet tevreden bleek. Hij begon langzaam maar zeker te denken dat die twee, ondanks alles wat ze niet hadden, rijker waren dan hij ooit kon zijn. En die conclusie wrat aan hem. Hij moest maar een andere plek gaan zoeken om te bewaken en zich bevrijden van de luis die dit paar in zijn pels was geworden.
Thank you.
Sarah sloeg haar enkels over elkaar en toen weer van elkaar. Darius was in een vreemde bui thuisgekomen van zijn halve dag werk. Hij had tijdens de gezamenlijke lunch nauwelijks meer dan 5 woorden met haar gewisseld. Af en toe betrapte ze hem erop dat hij haar zat aan te staren, zijn ogen smal en nadenkend. Ze keek snel of er misschien een gênante vlek op haar groene linnen jurk zat en stelde opgelucht vast dat dat niet het geval was. Het was weken geleden dat ze haar weelderige hofkleding had gedragen. Vandaag de dag hulde ze zich in eenvoudige linnen jurken die los en luchtig genoeg waren om haar groeiende buik te herbergen. Was Darius teleurgesteld in haar verschijning? Vond hij haar dik en onaantrekkelijk? Met een nerveus handgebaar streek ze haar rok glad. Hoe gaat het met Benjamin? Vroeg ze. Een zoveelste poging een gesprek gaande te houden dat tot niks leek te leiden. Hij was niet bij de muur. Sarah wachtte tot Darius er verderop inging, maar er volgde niets meer. Ze zuchtte en leunde achterover. Haar trek was weg. Ben ik het? Heb ik je op een of andere manier beledigd? Wat? Je kijkt zo raar naar me. Doe ik dat? Sarah slaakte een hoorbare zucht. Zal ik afruimen? We lijken allebei niet meer te eten. Darius duwde een nog volle kom met bonen knoflookstoofpot van zich af. Je hebt voor me gebeden. Toen ik ziek was, ik zag het, kort voor ik in slaap viel. Sarah's mond werd droog. Ze probeerde te slikken, maar kon het niet. Ik wilde... Neem me niet kwalijk. Ik wist niet dat je wakker was. Ik vond het prettig. Je kunt voor me bidden, wanneer je maar wilt. Met grote ogen boog Sarah zich naar voren. Echt? Je vindt het niet erg? Mijn moeder deed het ook altijd. Dat was ik vergeten. Toen ik nog klein was, dankte ze elke ochtend God dat ik er was en zegende mijn dag. In de maanden voor haar dood, toen ze ziek was, liet ze geen dag voorbij gaan zonder voor mij te bidden. Ze moet echt een bijzondere vrouw zijn geweest. Ik wou dat ik haar had kunnen ontmoeten. Dat zou ik ook wel willen, ja. Ze zou je leuk hebben gevonden. Jullie hadden met elkaar kunnen praten over God, zoveel je wilde. Dat zou een zegen zijn geweest. Sarah, ik ben niet eerlijk naar je geweest. Ik heb een soort onuitgesproken regel ingevoerd dat je niet over God mag praten. Er zijn ongetwijfeld vele keren geweest dat je in moest slikken wat je eigenlijk tegen me wilde zeggen. Ik beloof niet dat ik het met je eens zal zijn, of dat ik het zelfs maar zal begrijpen. Maar ik wil dat je je vrij voelt te zeggen wat er in je hart speelt. Ik herinner me dat we probeerden het complot tegen de koning op te lossen en dat jij me wilde troosten door erop te wijzen dat God ons had geholpen dat complot op het spoor te komen en dat hij ons dus ook bij de rest van het onderzoek wel bij zou staan. Je koos je woorden heel zorgvuldig, probeerde me vooral niet te beledigen. En toch reageerde ik heel brusk. Ik zal proberen die fout niet nog eens te maken. Sarah zat hem verbluft aan te kijken en vroeg zich af waar dit opeens vandaan kwam. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Heb ik je dan eindelijk met stomheid weten te slaan? Zijn grijns, traag en warm, voelde als een warme deken. Ik wil dat je je vrij voelt. Ik wil dat je jezelf kunt zijn in mijn buurt. Ik wil niet dat je elk woord op een weegschaal moet leggen voordat je praat. Je zou je op je gemak moeten voelen als we samen zijn. Sarah kon haar oren niet geloven. Het was alsof ze droomde. Tranen prikten in haar ogen en ze liet haar hoofd zakken om het niet te laten merken. Niet doen, fluisterde hij. Hij leunde voorover en tilde haar kin op. Nou doe je het weer. Je verbergt je voor me. Ze keek hem geschrokken aan. De tranen bleven komen en ze kon niet verhinderen dat ze als dikke regendruppels over haar wangen zakte. Darius veegde ze met zijn hand weg. Toen boog hij zich nog verder naar voren en kuste ze weg. Niet huilen, liefje. Dat woord weer. Ze zou er niet meer op jagen, als een hongerig konijn. Ze weigerde. Ze slikte en zei: neem me niet kwalijk. Ik weet niet wat er in me is gevaren. Ik heb geen reden om te huilen. Jawel, dat heb je wel. Hij kuste haar teder. Maar niet meer. Ik beloof het je. Sarah knikte. Ze vertrouwde haar stem niet. Iets in haar wilde het liefst opspringen en dansen en Darius omhelzen tot zijn ribben er pijn van deden. Maar een ander deel van haar begon bij het idee alleen al te trillen. Als ze nu open was, zou hij haar misschien wel afwijzen. Hij had toegegeven dat hij misschien niet instemde met hoe ze over de wereld dacht. Of het misschien niet eens begreep. Als ze hem deelgenoot maakte van haar diepste gevoelens, als ze hem bijvoorbeeld vertelde van de strijd die ze moest voeren om haar eigen waarde in God te zien en niet in haar prestaties, dan zou hij haar misschien na een tijdje zo onbegrijpelijk vinden dat hij zou verkillen en zelfs het kleinste restje liefde dat hij nog voor haar voelde ook zou verdwijnen. Haar geloof in God zou hem misschien van haar wegdrijven en het einde van hun huwelijk betekenen. Later die middag nam Darius een uitnodiging van Nehemia aan om hem te vergezellen op zijn ronde. U lijkt goed hersteld van uw verwonding, begroette Nehemia hem. Darius trok een gezicht. Niets meer dan een bult, nauwelijks erger dan een muggenbeet. Nehemia lachte zuinig. Dan moeten de muggen in Perzië een stuk gewelddadiger zijn geworden dan ik me herinner. Ik heb in jaren niet zo'n indrukwekkende bult gezien. Ik wist niet eens dat die tint paars bestond. Zo komt wel het groen van uw ogen mooi uit. Darius wierp hem een getergde blik toe. De man weigerde zich te laten intimideren. Hoe dan ook, u schijnt enorme indruk te hebben gemaakt op Benjamins ouders. Ze houden maar niet op u in alle toonaarden te prijzen sinds u hun zoon hebt gered. Ze overdrijven. Ik heb niets gedaan wat een klein meisje niet ook had kunnen doen. Nehemia tikte met zijn duim tegen zijn bebaarde kin. Nou, onderschat u zichzelf toch? Benjamin is een speciaal kind. Velen zouden erg droevig zijn geweest als hem iets was overkomen. Ik ben gesteld geraakt op zijn gezelschap. Het zou een droeve dag geweest zijn als hij gewond was geraakt. Weet u, hij doet me aan u denken toen u nog een jongen was. Niet wat uiterlijk betreft, maar zijn karakter. U had een vergelijkbare charme. Eerst bewondert u mijn ogen en nu heeft u het over mijn charme. Voorzichtig, heer gouverneur, anders krijg ik nog rare ideeën, plaagde Darius hem. Nehemia lachte. Ik heb alleen maar teruggedacht aan toen u nog een kind was. Ik was erg op u gesteld, weet u. Ik herinnerde me, toen ik Hanun en zijn gezin bezocht, dat u net zo oud was als Benjamin toen u het ouderlijk huis verliet. Zo jong. Verbaasd door Nehemia's opmerking, fronste Darius. Pardon? Toen uw vader u naar het paleis stuurde om aan uw opleiding te beginnen, was u net zo oud als Benjamin nu. Een kind nog. Dat zal wel ja. U stond mijn ouders in die tijd zeer na, geloof ik. We zagen elkaar vaak, ja. Uw familie had Susa als woonplaats gekozen, net als ik. En als hoogwaardigheidsbekleder aan het hof begreep ik de wereld waarin uw vader zich begaf. Als Jood begreep ik uw moeder goed. Ze hadden niemand anders in hun leven die hen allebei begreep. We hadden veel gemeen en dat maakte onze vriendschap buitengewoon plezierig. Vreemd. Ik kan me niet herinneren u als kind te hebben ontmoet. Dat verbaast me niet. U was toen nog erg jong. Kort nadat u naar de paleisschool werd gestuurd, benoemde de koning uw vader op een vaste post in Babylon. Hij bleef 3 jaar weg. Uw ouders reisden zo vaak als het maar ging om u te bezoeken. Maar de afstand maakte meer bezoeken onmogelijk. Ik was die tijd vergeten. Als in een nevelige droom herinnerde Darius zich zijn leven in het paleis. Maanden achtereen, zonder moeder en zonder vader. Alsof hij in een emotionele woestijn leefde. Zijn hart deed zeer bij de herinnering. Hij merkte dat Nehemia hem in de richting van een van de poorten leidde. Geen van de deuren was nog ingehangen en de opening van de pas gedeeltelijk opgetrokken muur leek net een gat in de mond van een oude man. Waar gaan we naartoe? Ik dacht dat ik u vandaag maar eens iets nieuws moest laten zien, zei Nehemia. Darius' wenkbrauwen raakten bijna in de knoop. Buiten de muur? Voor zover mogelijk laten we de nieuwe muur de oude fundamenten volgen. Maar op sommige plekken hebben we de omtrek kleiner moeten maken. Achter de poort ligt zo'n plek. Ik dacht dat u de oude fundering wellicht interessant zou vinden. Darius was te beleefd om de man erop te wijzen dat hij de aanblik van oude gaten in de grond niet bijzonder spannend vond en volgde de gouverneur zonder iets te zeggen. Ze hoefden niet ver te lopen. Als een dikke slang slingerde de oude fundering zich langs de rand van de heuvels. Nehemia stopte bij een stuk dat op enig moment moest zijn opgegraven en als een diepe snee door de aarde liep. Darius boog zich voorover en keek omlaag. De oorspronkelijke architecten hadden de fundering diep genoeg gemaakt om de hoogte en het gewicht van de muur die ze hadden willen bouwen te compenseren. Is dat roet en as, dat laagje dat de stenen daar bedekt? Ik had kunnen weten dat u zoiets meteen opvalt, ja, as van de oorlogsvuren. Van de verovering door Babylon, bedoelt u? Maar dat is bijna 200 jaar geleden. Zouden decennia van wind en regen dat niet hebben weggespoeld? Nehemia knielde aan de rand van het gat en tuurde omlaag. Alleen het verstrijken van de tijd kan dergelijke omvangrijke schade niet herstellen. Tenzij er mannen daadwerkelijk naar beneden klauteren om die rotzooi op te ruimen, zullen oorlogsverwoestingen dergelijke littekens achterlaten. Hij graaide zijn gezicht weg van het verwoeste landschap om Darius aan te kunnen kijken. De intensiteit in zijn bruine ogen deed Darius huiveren. Ik kom hier soms graag even zitten, bij de ruïnes, zei Nehemia, terwijl hij zijn knie rechtte om overeind te komen. Ze zijn een goed geheugensteuntje. Van uw geschiedenis? Niet alleen dat. Ik peins er vaak over hoezeer een mensenhart op deze fundering lijkt. In oorlogstoestand, aangevallen door krachten die er tegenin willen gaan, het kapot willen maken en niet in staat zichzelf te genezen. De tijd kan geen wonden helen. Velen van ons lopen rond met diepe voren in ons hart, niet anders dan deze fundering hier, bedekt met het roet van onze levensvuren. Darius deed een stap achteruit en pakte met zijn ene hand de pols van de andere hand stevig achter zijn rugbeet. U hebt het over mij niet? Nehemia keek hem aan. Hebt u gemerkt hoe innemend die kleine Benjamin is? Zo was u als kleine jongen ook, maar dan nog sterker. Zo vol emoties, met een intelligentie waarmee u elke volwassen om uw vinger wist te wikkelen. U kon vol overgave van iets of iemand houden en u was nooit bang om uw emoties te tonen. Uw vader stuurde u naar de paleisschool, omdat dat van hem en van u verwacht werd. Zonder de juiste opleiding zou u niet in staat zijn uw positie als Persisch aristocraat te bekleden. Hij had het beste met u voor en had geen idee dat het wegsturen van een kind van nog maar 7 jaar oud zoals u enorme gevolgen zou hebben. Hij had zelfs het ouderlijk huis veel later verlaten en begreep niet dat het feit dat u zoveel jonger was een groot verschil maakte. Ik heb hem nooit kwalijk genomen dat hij me wegstuurde. U hebt een zware tol betaald voor zijn beslissing, vrijwillig of niet. U was een ander mens toen u terugkeerde. Weg was dat lieve, warme kind. U was beheerst, afstandelijk. Er stond een muur om uw hart, zo hoog als de maan. Darius schopte een kiezelsteen in het gapende gat van de fundering. De steen vloog hoog door de lucht en belandde vervolgens met een luide tik in de roetbedekte diepte. Plicht heeft een prijs. We moeten die allemaal betalen, ongeacht de muntsoort die gevraagd wordt. Nehemia deed een stap dichterbij. Zou u van uw eigen zoon verwachten dat hij op dezelfde manier zijn plicht vervult? Over 3 maanden wordt uw kind geboren. Misschien is het een jongen. Zou u hem over 7 jaar van u wegsturen? Zou u willen dat hij hetzelfde leven leidt als u op die leeftijd? Zou u willen dat hij gescheiden wordt van u en Sara en dat maanden achtereen, om op te groeien bij kille onderwijzers en afstandelijke wijzen die hem nooit eens knuffelen of enige liefde betuigen? Darius werd bleek. Ik zie niet wat u dit aangaat. Vergeef me, heer. Nehemia ging met een hand door zijn haar, zijn rode lokken stonden recht overeind. In het bleke zonlicht was het alsof ze in brand stonden en zijn hoofd omgeven werd door een halo van vlammen. Ik hield u ook in mijn armen, als een kleine, wriemelende baby. En daarom vind ik het soms moeilijk te beseffen dat u nu een man bent. Meer dan in staat bent uw eigen keuzes te maken. Laat me iets toelichten. Toen ik het over uw zoon had, was dat niet omdat ik twijfel aan uw capaciteiten als vader. Net als heer Vivan hebt u alles in u om een geweldige vader te worden. Ik wilde alleen maar dat u zich bewust bent van uw eigen ervaringen, voor uzelf, niet voor uw kind. Vaak stoppen we de wonden van ons verleden weg. Pas als we iemand die we lief hebben dezelfde narigheid zien doorleven, beseffen we opeens hoe omvangrijk de schade aan onze ziel daadwerkelijk is. Ik wilde u dat laten zien. Hij wees met een vinger naar het gat met decennia oude roet. Ik wilde dat u een blik wierp op uw eigen hart, op de as van een oude oorlog die tegen u woedde toen u nog heel jong was. Misschien is het tijd er niet langer voor weg te lopen. En zonder nog een woord te zeggen, draaide Nehemia zich om en liet hem alleen. Darius bleef als aan de grond genageld staan. Zijn hart begon te bonken. Misselijkheid borrelde op. Nehemia was erin geslaagd de spoken van een verleden op te roepen dat hij lang geleden begraven dacht te hebben. Stond er echt een muur zo hoog als de maan om zijn hart? Nehemia deed hem zo kil en afstandelijk overkomen. Ging hij zo met Sara om? Hij dacht aan het kind dat over enkele maanden geboren zou worden. Zou hij dat kindje, als het een zoon was, naar het paleis sturen? Om geïntimideerd en geïsoleerd te worden, beroofd te worden van zijn kinderlijke warmte. Was het koninkrijk een dergelijk offer waard? De herinneringen die hij zoveel jaren weg had gestopt, weigerden nog langer tot zwijgen te worden gebracht. Ze rolden met zo'n kracht over hem heen dat hij wankelde en bijna in het gapende gat naast hem viel. Als een man die te veel wijn heeft gedronken, zette hij een wiebelige stap, tot zijn teen een flinke steen vond. Huiverend stond hij zijn lichaam toe, zich erboven te laten zakken, tot hij, half zittend, half en half dubbel geklapt, op de bleke rots belandde. Hij legde zijn hoofd in zijn handen en ademde een paar keer diep in om zichzelf tot rust te brengen. Maar de herinneringen weigerde weg te gaan. Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.